Ja, voedingssupplementen is iets wat best wel ingewikkeld is. We kennen vooral voedingssupplementen uit studies in Amerika naar leeftijdsgebonden maculadegeneratie. En daarbij hebben ze gekeken naar patiënten die in één oog een heel vergevorderd stadium van maculadegeneratie hadden en in het andere oog niet. En met een combinatie van voedingssupplementen hebben ze aangetoond dat mensen die dat dus gebruikten, het goede oog langzamer achteruit ging. Daar zitten een paar haken en ogen aan. A, zijn het Amerikanen die eigenlijk per definitie al een ander voedingspatroon hebben dan wij. Dus dat is iets. En daar zit een hele groep Aziaten bij die sowieso natuurlijk heel veel andere volgorde van de A'tjes, de C'tjes, de T'tjes en de G'tjes hebben. En het gaat om een heel ander ziektebeeld, wat dus later ontstaat. En wat dus nog niet heel duidelijk zo in het genetisch materiaal is aangetoond. In ieder geval niet met één verandering in een gen krijg je dus ook per definitie die maculadegeneratie. Dus dat is wat we van die voedingssupplementen weten. Ik denk wel dat je generaliseerbaar kan zeggen, baat het niet, schaadt het niet. Het is wel zo dat ik niet zou aanraden bij bepaalde ziektebeelden om bijvoorbeeld een hele hoge dosis vitamine A te nemen. Als je bijvoorbeeld de ziekte van Stargardt hebt, daarvan weten we dat bijvoorbeeld een hele hoge dosis vitamine A, en de ziekte van Stargardt, ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar dat geeft vaak op hele jonge leeftijd al hele ernstige slechtziendheid, omdat het centrum is aangedaan. Daar kan een hele hoge dosis vitamine A het ziekteproces versnellen. Dus de waarheid is dat we het niet zo heel erg goed weten. Dus ik zou niet, zeker niet een overdosis aan allerhande multivitamine gaan nemen. Dus gezonde voeding is eigenlijk het belangrijkste. Dus ik zou zeggen, als je 3-4 keer per week groene groenten eet, verse groene groenten, dat je heel veel van de voedingsstoffen die je nodig hebt al binnenkrijgt, met fruit erbij. Dan zijn eigenlijk voedingssupplementen niet echt nodig. En we weten dus niet of er potentieel ook schade aan een overdosis aan vitamine en mineralen zit. Antioxidanten, ja. Dus daar, we denken dat dat mogelijk beschermend zou kunnen werken, maar de waarheid is dat we het niet met zekerheid kunnen zeggen. Ik zag dat er nog wat meer vragen waren. Alleen het is zo dat we vanuit de keuken te horen hebben gekregen dat ze op ons rekenen eigenlijk om 12:00 met de lunch. Dan kunnen ze het uitstellen tot 11:15. Maar daarna komen ze in het probleem met andere groepen. Dus ik wil eigenlijk nu doorgaan met mijn verhaal, als jullie het goed vinden. En dan kunnen we misschien tijdens de lunch nog wel even de tijd gebruiken om de vragen te beantwoorden. Is dat akkoord? Goed. Rob had mij gevraagd om iets te vertellen over het opzetten van de klinische trials. En ik zal even proberen wat sneller doorheen te gaan. Ik heb wel wat dia's gemaakt. Die zal ik met name een beetje als leidraad ook gebruiken. Want ik begrijp dat niet iedereen de dia's goed kan zien. Het merendeel van jullie hebben het net zo even over gehad. Heeft retinitis pigmentosa. Waarvan we natuurlijk weten dat de eerste klacht over het algemeen nachtblindheid is. Maar voordat dat zover is, voordat die klacht bestaat, hebben mensen al heel lang het probleem. Hè? En over het algemeen zijn mensen ook bekend dat ze wat onhandig zijn, die graag thuis zitten, niet graag op vakantie gaan, niet graag naar de bioscoop gaan. En voordat je door hebt dat het voor jou in het donker kijken, want het is ook donker, dus dat is ook moeilijk, moeilijker is dan voor andere mensen, dan ben je al over het algemeen een eindje in het ziekteproces bezig. Uiteindelijk gaat het dus over een kokerzien, daar hebben we het net ook al even over gehad. En het kan tot slechtziendheid overdag leiden. En dat is een proces van jaren. Nou, ook al aangekaart hè, dat we dus verschillende vormen van retinitis pigmentosa kennen. En je moet je eigenlijk zo voorstellen hè, dat als je naar oogziekte kijkt, dan heb je het, zeg maar, als analogie over dieren. Dan heb je het over erfelijke oogziekte hebt, dan heb je het over huisdieren. En als je het dan over retinitis pigmentosa hebt, heb je het over honden. Maar dan weet je nog steeds niet of je het over een tekkel of een labrador hebt. En dat is best wel heel belangrijk om te weten als je het dus over therapie gaat hebben. En dat is waar de oogarts en de geneticus uiteindelijk samen gaan werken. Dus de patiënt komt met klachten bij de oogarts. Die gaat dat helemaal uitvragen. Die gaat heel uitgebreid oogkundig onderzoek doen. Die gaat allerlei beeldvorming doen. En als dan uiteindelijk de diagnose is dat het toch het meest bij retinitis pigmentosa past, dan wordt er over het algemeen een genetisch onderzoek ingezet. Nou, op dit moment zijn er 271 verschillende genen bekend die erfelijke netvliesaandoeningen geven. Niet allemaal retinitis pigmentosa, maar dat zijn er dus nogal wat. En daarmee kunnen we nog niet eens iedereen verklaren. Dus ik heb van de week ook 2 patiënten gezien met een hele ernstige vorm van retinitis pigmentosa. die heel uitgebreid onderzocht zijn, maar wat ze toch niet weten wat de genetische oorzaak is. En het is soms de zoeken naar een speld in een hooiberg. Stel nou, je hebt inderdaad die diagnose RP en er is een DNA-defect gevonden. Dan weten we eigenlijk nog niet zo heel erg veel. We weten alleen op dat moment waar die patiënt staat, wat de stand van zaken op dat moment is. En we weten dat bij verschillende patiënten, dat is net ook al even door u aangekaart achterin, dat verschillende patiënten met veranderingen in hetzelfde gen, die kunnen toch een heel ander ziektebeloop hebben. Maar er zijn ook patiënten met precies dezelfde veranderingen in één gen, die ook een ander ziektebeloop kunnen hebben. Dus vorige week nog een broer en een zus gezien, die alle twee het Usher-syndroom hebben, een combinatie van retinitis pigmentosa en slechthorendheid of doofheid. En bij die man stond het oogkundig probleem heel erg, of de oren stonden heel erg op de voorgrond. Had weinig last van zijn ogen. En bij zijn zus, die was heel ernstig slechtziend, terwijl haar slechthorendheid best wel meeviel. Terwijl je daar zeker weet, we hebben het ook uitgezocht, die hebben dezelfde gendefecten en ze ook relatief dezelfde omgevingsfactoren. En toch hebben ze een hele andere uiting van dat ziekteproces. Dus dat betekent op het moment dat wij iemand bij iemand een diagnose stellen en we hebben een DNA-defect gevonden, ze kunnen verklaren waardoor het veroorzaakt wordt, dan moeten ze toch eigenlijk nog verder gaan kijken. Want wat natuurlijk iedereen wil, is een behandeling. En dat willen wij ook graag. En daar wordt gelukkig door een heleboel mensen in de wereld heel veel onderzoek naar gedaan. De ontwikkeling van gentherapie, in het lab gedaan wordt, dat duurt jaren. Daar gaat heel veel tijd overheen. En dan moet ik dus niet vergeten dat ieder gen natuurlijk anders is. En dat, waar wil ik hiermee naartoe? Ja, dat wij ook heel goed moeten weten, dus wanneer het juiste moment is om iemand te gaan behandelen. Dus stel, er wordt iets ontwikkeld en stel, we kunnen dat bij mensen gaan toebrengen. Wanneer moet je dat dan doen? En ik ga u heel even kort meenemen naar een onderzoek wat ik zelf heb gedaan tijdens mijn promotietijd, zo weer een tijd geleden. Ik ben bij een genetisch isolaat terechtgekomen. Genetische isolaten die kennen we best wel heel veel. Bijvoorbeeld in Italië heb je in de bergen heb je genetische isolaten. Dus dat zijn families die bij elkaar blijven en ook vaak binnen families met elkaar trouwen. En zo worden dus gendefecten ook vaker binnen families doorgegeven. En die hebben we in Nederland ook een paar. Dat zijn vooral voormalige eilanden. En er is bijvoorbeeld een eiland geweest waar in 1637 de pest heeft geheerst. Dat heeft eigenlijk het merendeel van de inwoners van dat eiland hebben dat niet overleefd. Er zijn maar 150 die dat overleefd hebben. Tot twee generaties terug woonden er 4000 mensen op dat voormalige eiland. Maar die zijn dus allemaal afkomstig van die 150 overlevenden. Dus als er één iemand daar een genetisch defect had, dan wordt dat natuurlijk heel veel doorgegeven. En uiteindelijk komt dat allemaal bij elkaar. En die patiënten die hadden een hele vroege aangeboren vorm van retinitis pigmentosa. En waarvan je eigenlijk kon stellen dat ze als kinderen al nachtblind waren. Dus zodra het begon te regenen of te schemeren, dan begonnen die kinderen allemaal te huilen. Want dan zagen ze niks meer. Dus over. Ik ben bij die mensen allemaal thuis geweest over natuurlijk de TL-buizen. En om gewoon zo goed mogelijk het licht te kunnen benutten wat er kwam. Maar ze hadden wel allemaal een variabel zicht. En ook over het algemeen een redelijk gezichtsveld, maar ook dat was wel variabel. Dus dan zag je binnen een genetische isolatie allemaal op dezelfde plek zijn opgegroeid. Dat er mensen zijn die best wel lang goed zicht hebben en tot de 20ste, 30ste levensjaar. Daarna werd het over het algemeen wel slechter, maar waren er ook bij die echt op hele jonge leeftijd al blind waren. Nou, dit bleek te berusten op een verandering in het RPE65-gen. En waarom vertel ik u dit nou? RPE65, dat hebben jullie misschien al wel gehoord, daar is inmiddels een therapie voor. Dat kost ongeveer €1 miljoen per patiënt op dit moment, dat u dat ook weet. Maar wij hebben dus dat bij die familie gevonden, was in 2001. Dat gen was al bekend. Dat is in 1983 door Amel gevonden. En in 1997 werden veranderingen in dat gen ook aan dit ziektebeeld gecorreleerd. En in 2001 zijn de eerste behandelingen bij honden hebben daarmee plaatsgevonden. Dus toen wij dat vonden bij die grote familie, was ik ook best wel blij. Dan denk je, daar komt een therapie aan, hè, fantastisch. Maar nogmaals, 2001. 2006 zijn de eerste mensen in onderzoek hiermee behandeld. En in 2021 is het door het Zorginstituut goedgekeurd als behandeling. Kijk, hebben we hier nog tijd voor om dit te laten zien? Ik denk het wel even, hè? Als hij het doet. Ik weet dat niet iedereen dit kan zien. Dit is een filmpje wat in Amerika is gemaakt door Jean Bennett. Dus zij is ook de eerste die honden behandeld heeft. Hier ziet een jongetje met verandering in het RP65-gen. Die door een soort doolhof moet lopen waar ze op de grond dus allemaal dingen neer hebben gezet. Allemaal obstakels. He, dus hij geeft aan dat het heel erg moeilijk is. Het is een best wel goed verlichte ruimte waar hij doorheen moet. Het is niet pikken donker. En hij zegt zelf, ik kan helemaal niks zien. Loop nou tegen een stopbord aan. Nou, ik zal jullie de rest besparen, want je krijgt op een gegeven moment best een beetje medelijden met die jongen. Maar dit is... even kijken, dus het goede filmpje is... De jongen nadat hij behandeld is. Nee, dit is niet, denk ik, hetzelfde filmpje. Dit is hetzelfde filmpje, wacht. Hier dan. Dan denk je toch, hè, dat niet iedereen kan dit zien, maar die jongen loopt nou heel makkelijk door een, door hetzelfde obstakelcircuit heen. Maar de obstakels zijn wel anders neergezet. Hè. Dus het is niet zo dat hij dat heeft kunnen oefenen of zo. Dan denk je toch echt, als dit toch voor iedereen met retinitis pigmentosa of andere erfelijke ziektes van het oog zou kunnen, zou helemaal fantastisch zijn. Maar het heeft dus 20 jaar geduurd. Voordat dus de hond werd behandeld en het in Nederland is goedgekeurd. We hebben er heel veel van geleerd, dat wel. Maar we zijn er niet. Dus zodra we een klinische diagnose hebben en een moleculaire diagnose, waarbij we weten wat er op DNA-niveau het probleem is, en we naar behandelingen willen gaan, weten we dus dat zo'n ontwikkeling van gentherapie nog heel lang gaat duren. En dat we dus, net ook al zei, moeten gaan bepalen wat het juiste moment is van behandeling. En we weten dus dat niet twee patiënten met hetzelfde gendefect en ook nog misschien hetzelfde defect in het gen precies hetzelfde ziektebeloop hebben. En dat maakt het heel complex. En dat is eigenlijk waar we jullie ook voor nodig hebben. Dus we zijn bezig met klinische trials. Voordat we naar een klinische trial kunnen gaan, zijn we grote groepen patiënten aan het bekijken om het natuurlijk beloop te bestuderen. We doen bijvoorbeeld de CRUSH-studie. Dat is een studie waarbij patiënten met mutaties in het USHER2A-gen, die heel vaak komen. En dat doen we ieder jaar heel uitgebreid onderzoeken. En als je dat maar in een hele grote groep kan doen, kan je op een gegeven moment wel een soort van gemiddelde moment bepalen, hè, wat het meest gunstig zou zijn om een behandeling uit te gaan voeren. We willen die studie wat gaan uitbreiden, omdat er ook nieuwe onderzoeksmethodes op de markt zijn gekomen, waar we heel specifiek naar cellen kunnen gaan kijken. We hebben die Adaptive Optics, het apparaat, hebben we vorige week gekregen. Het is nog best wel ingewikkeld om daarmee te werken. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als we de individuele cellen in een netvlies bij een gezond iemand verder in kaart kunnen brengen. Dus we hoeven het oog er niet uit te halen. We kunnen gewoon met een soort scan naar de cellen kijken. Zodat we uiteindelijk een correlatie kunnen gaan leggen tussen de structuur en de functie. We hopen dus dat we op die manier beter inzicht kunnen krijgen in het beloop van het ziektebeeld. Dat we dus die functie en die structuur kunnen gaan correleren. En dat we zo kunnen gaan kijken dus wanneer het juiste moment zou kunnen zijn van die behandeling. Maar dat we ook effectiviteit van die behandeling kunnen gaan aantonen. En het liefst op korte termijn. Die behandelingen zijn, of die onderzoeken zijn, onwijs duur. Dus die sponsors, die zo'n gentherapie-studie sponsoren, die willen ook snel resultaat hebben. Die willen niet zeggen van, nou, we gaan nou 10 patiënten behandelen en dan kijken we bij 10 anderen die we niet behandelen hoe het er over 10 jaar uitziet. Dat is niet wat ze willen. Ze willen eigenlijk gewoon volgend jaar weten of het werkt, ja of nee. En we weten dat bij retinitis pigmentosa het over het algemeen langzaam achteruit gaat. Dus we moeten meer op cellulair niveau kunnen gaan kijken om aan te tonen of een therapie effectief is, ja of nee. Daarbij moeten we rekening houden met de eisen die door de EMA, dus het Europese Medicijnagentschap, en de FDA, dat is de equivalent in Amerika, gesteld worden. En het is interessant dat die twee hele andere eisen stellen aan gentherapie. En dat dat ook eisen zijn die misschien voor jullie helemaal niet zo erg belangrijk zijn. Want uiteindelijk gaat het er voor jullie om dat jullie behouden wat je hebt of misschien nog een beetje beter gaan zien. Dat is voor de FDA en de EMA helemaal niet belangrijk. Zij willen bijvoorbeeld dat we aan gaan tonen dat het zicht beter wordt. Maar dat is iets wat eigenlijk niet echt in de lijn der verwachting ligt. Als cellen weg zijn, die kunnen we niet echt meer terugtoveren. Wij willen graag dat het blijft zoals het is. Dus daar moeten we heel erg tussen gaan schipperen. En daar nogmaals, daar hebben we dus grote groepen patiënten voor nodig en het natuurlijke beloop om daar meer inzicht in te krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat u daar aan meewerkt. Dat u, en ik realiseer me heel goed hoor, dat die dagen geen leuke dagen zijn. Ze zijn ontzettend lang, vermoeiend. Maar die inzichten zijn echt onontbeerlijk om uiteindelijk tot de potentiële therapie te komen. Daar wordt ze in het lab heel hard aan gewerkt, maar daarmee zijn we er niet. Op dit moment is het zo dat een paar van die behandeltrials voor retinitis pigmentosa mislukt zijn. Omdat die eindpunten niet behaald zijn. Dat heeft ook wel mee te maken dus aan die verschillende eisen die door de EMA en de FDA gesteld worden. Dat wil niet zeggen dat ze niet werken. Alleen, we hebben niet aan kunnen tonen dat ze werken. En dat zorgt ervoor dat er geen nieuwe financiers komen. Dat die bedrijven die gestart zijn met die studies in financiële problemen komen. En dat het dus, als we niet oppassen, stil komt te liggen. Terwijl er juist zoveel potentie in die, in die behandelingen zitten eigenlijk. Rob, kun je eens inschatten hoeveel miljard er nou verloren is gegaan met die paar studies die mislukt zijn? Ja. Nee, niet zo mooi. Nee. Ik heb wel heel veel puntjes voor gezet. Ik denk niet dat dat heel reëel is. Maar dat is dus echt ontzettend veel geld. Dus stel je hebt als bedrijf, hè, investeer je daarin. Je ziet, je hebt daar zelf een paar miljoen in geïnvesteerd. En je gaat uiteindelijk eens even rekenen wat er nou verloren is gegaan. En er is 300 miljard verloren gegaan aan gentherapiestudies. Ga je dan, als jij nog een miljoen op de plank hebt liggen, investeren in gentherapiestudies? Of ga je dat dan misschien in iets anders investeren? Investeerders willen over het algemeen meer geld maken. Die zijn er niet op uit om u te helpen. Die willen vooral meer geld zien. Die maken met geld geld. Dus concluderend kunnen we zeggen dat je sowieso het gendefect bekend moet zijn. En dat daar die kennis op moleculair niveau, vandaar al heel veel over hebben gehoord, hè, dat onontbeerlijk is om die kennis te hebben. Dat patiënten met de gendefecten bekend moeten zijn. En dat die combinatie uiteindelijk maakt, hè, dat we hopelijk naartoe kunnen om patiënten te kunnen gaan helpen. Als we eenmaal zover zijn dat we een werkende gentherapie hebben en we hebben patiënten gevonden die we kunnen gaan behandelen, dan zullen we nog wel door de hele bureaucratische molen moeten voordat het ook voor alle patiënten dan weer beschikbaar zal zijn. En daar moeten we ook niet lichtzinnig over denken. We kunnen er helaas niks aan veranderen. Het is nou eenmaal zoals het gaat. Maar het kan wel. En we hebben het al bewezen. We hebben het bewezen met RPE65 dat het kan. Uiteindelijk is het natuurlijk ons doel om zoveel mogelijk patiënten te gaan behandelen met de gentherapie. En dat is ook waar deze dagen allemaal voor bedoeld zijn. Hè? Om u daar inzicht in te geven. En ik denk dat we daar met heel veel mensen in de wereld heel hard aan werken. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen te behandelen. En ik weet niet of het voor iedereen die hier in de zaal zit nog echt reëel zal zijn. Maar ik hoop toch echt dat het voor een merendeel van de patiënten met retinitis pigmentosa de toekomst zal zijn. Dank u wel. Even kijken, gezien de tijd. We hebben nog 5 minuten. Rob, er waren ook nog wat vragen voor Rob. Misschien zijn er ook nog wat vragen voor mij. Ik loop even naar je toe, mevrouw.
Ik wil even aangeven dat wij vanuit de oogvereniging, vanuit de patiëntengroep Retina, heel erg betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de Luxturna. En dat wij vanuit de patiëntengroep ingesproken hebben, of gebruik hebben gemaakt van inspraakrecht bij het Zorginstituut Nederland. En dat wij daar heel erg benadrukt hebben dat stilstand, dat vooruitgang voor ons is. En dat ze daar toch eigenlijk wel heel erg vatbaar voor waren. Want dat was iets wat ze eigenlijk met open mond zaten aan te horen. Zo van, maar dat is wat u zei ook, niet de bedoeling. Maar we hebben daar wel heel goed duidelijk kunnen maken hoe belangrijk dat is. Dat stilstand vooruitgang voor ons is. Dus het heeft zin als we van ons laten horen.
Ja, dank u wel. Ben ik volledig met u eens. Het zorginstituut is wel een wat latere stap in het hele traject. Hè. Dus een van de studies voor chloridermide, het CHM-gen, de gentherapie daarvoor is gefaald. En dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met de eindpunten die ze gekozen hebben om zowel de EMA als de FDA tegemoet te komen. En daardoor hebben ze een beetje de gulle middenweg gekozen. En de EMA en de FDA zijn daar toch niet zo heel erg gevoelig voor wat u zegt. Dus het is het zorginstituut wel, maar dat is omdat ze dus met RP65 gelukkig wel die eindpunten hebben kunnen aantonen waar de EMA wel gevoelig voor is. En dan kun je pas bij het zorginstituut aankomen. Ja. Andere vragen? De studie naar de CHM-gen is inderdaad gestopt. Ja, ja. Maar daar gaat misschien nog wel een doorstart plaatsvinden. Meneer, ik loop ook even naar u toe. Ik geef u, als u de hand uitsteekt, geef ik u de microfoon.
Ja, ik had ook begrepen dat in Australië schijnbaar dat daar makkelijker is om gentherapieën te testen dan op andere plaatsen in de wereld qua regel en wetgeving. Plus eigenlijk de nieuwe apparaten die u hebt, dat op een celniveau kunt kijken. Is dat dan ook mogelijk dat je bijvoorbeeld iemand die voedingssupplementen gebruikt, dat je kunt zien van dat die effect hebben, dat je dat snel zou kunnen zien? Of?
Ja, dank u wel. Weer twee hele interessante vragen. Ik ben eigenlijk niet echt van op de hoogte dat in Australië dat makkelijker gaat. Ik ken een paar collega's in Australië die, als er patiënten zijn met retinitis pigmentosa, vaak de foto's even aan mij doorsturen om ze richting te geven waar ze het op DNA-niveau moeten gaan zoeken. En daar is niet zoveel kennis, in ieder geval voor retinitis pigmentosa en eigenlijk alle erfelijke oogkundige aandoeningen. Dus ik weet het niet, maar ik betwijfel of het klopt dat het daar makkelijker zou gaan. Wat u zegt of wat u vraagt over de voedingssupplementen. Ik kan me best voorstellen als je op cellulair niveau gaat kijken en je hebt twee patiënten met inderdaad hetzelfde ziektebeeld en je kan de grens opzoeken van waar nog functionele cellen zitten en waar geen functionele cellen zitten. Je wil gaan opvolgen met die nieuwe methodiek om te zien in hoe snel de gezonde cellen ook uiteindelijk achteruit gaan. Stel, je hebt iemand die voedingssupplement gebruikt en iemand die het niet gebruikt, dan zou je bijvoorbeeld, als dat inderdaad werkt, kunnen aantonen dat diegene die de voedingssupplementen gebruikt langzamer celverlies heeft dan degene die het niet gebruikt. Op voorwaarde dat dat zo is, natuurlijk. Dus ja, dat zou zomaar kunnen, dat die nieuwe technieken daar inzicht in zouden kunnen geven. Ja. Mogen we nog één vraag doen voor de lunch? Oh, ik loop even de andere kant op.
Ja, ik denk dat meer een vraag is voor meneer Colin. Het iScan is destijds ook ontdekt in Nijmegen. Zijn er al resultaten bekend?
Het iScan, ja. Dat is een van mijn favoriete genen. Ik mocht degene zijn die het mee ontdekt heeft in 2008. Dus daar ben ik nog altijd super trots op. Is daar al iets over bekend? Wat bedoelt u precies? Wat het gen doet? Of hoe we tot een behandeling kunnen komen? Alles eigenlijk. Oké, nou, laat ik u dan heel even één minuutje meenemen in het iScan, ook vanwege de lunch. We hebben in 2008 het iScan ontdekt. En volgens mij was het toen op 2 na het grootste gen, het grootste recept van alle genen in het menselijk DNA. Dus dat maakt het al lastig, want dan duurt het langer voordat je dat recept begrijpt als het zo dik is. Wat heel veel gedaan is in het verleden en nog steeds, is dat als we het niet weten, dat we dan naar de muis gaan. Want in de muis kun je relatief makkelijk met DNA rommelen. En als je dan dat gen, het recept in de muis uitschakelt, kun je kijken wat het effect daarvan is. En als dat dan in de muis tot blindheid leidt, kun je daar conclusies uittrekken van oké, zo zou het in de mens ook kunnen werken. Nu blijkt dat de staafjes en de kegeltjes in de muis dat recept niet hebben, het ijsrecept. Dus dat was nog een factor die het moeilijker maakte. Vervolgens hebben wij in Nijmegen een zebravis gebruikt, waarin we het ijsgen kapot hebben gemaakt. En toen zagen we dat die zebravissen ook iets kregen wat op RP leek. Daar zijn we ook een beetje wat dieper in kunnen duiken. En nu weten we in ieder geval in welke cellen en in welk deel van het staafje en kegeltje het ijseiwit zijn werk doet. Dus dat weten we. Maar we weten nog steeds niet precies wat het nou doet. Dus het is een hele lange weg. En er zijn gewoon een aantal factoren die het heel moeilijk maken om dat eiwit te begrijpen. In parallel zijn we wel bezig met het goede recept maken. Want ondanks dat je misschien niet precies weet wat er nou misgaat, hè, dat is een beetje een tegenstelling tot wat ik straks vertelde, zijn we toch al heel stiekem van, nou, we proberen erachter te komen wat er misgaat, maar in de tussentijd proberen we ook manieren te vinden om het juiste recept naar de staafjes en de kegeltjes te brengen. Dus daar zijn we wel druk mee bezig. En dat is ook het onder andere een van de onderwerpen in het Europese project waarom we vandaag hier zijn. Dus dat is eigenlijk in een notendop waar we nu staan met betrekking tot ijs. Goed, in dat geval, als dit de laatste vraag was, geef ik heel even het woord aan Andrea met wat huishoudelijke mededelingen, denk ik. Ja.